Wij willen vandaag wat met elkaar gaan bekijken vanuit de parasha vanaf Exodus 18 is dat in wezen, die van ouds als titel draagt Jethro, Jethro. Op zich toch ook wel weer heel bijzonder dat dit gedeelte, waarin het dan gaat over het hart van de Torah, dat die genoemd is naar iemand van buiten Israël, de schoonvader van Mozes. Priester in het land van Midian, Jethro. Daar zie je ook weer dat geheimenis, wat ook in de laatste profeet Malachi gezegd wordt: groot is de Heere ook buiten Israëls gebied. God is altijd groter. En dan pakt de Heere zomaar eventjes zo'n priester daar uit dat Midianitische land. En dan zegt Adonai, mag ik jouw naam even lenen om deze parasha te noemen? Krijgt hij ook nog een ereplaats in de boeken van Mozes. Nu wil ik vandaag speciaal eens een paar dingen gaan bekijken uit Exodus 19 en misschien nog iets het begin van hoofdstuk 20. Veel verder zullen we niet komen. Exodus 19, een van die grootste momenten in de geschiedenis van Israël. Maar je kunt ook zeggen, een van de meest grandioze ogenblikken in de geschiedenis van de wereld. Dat vind je waarschijnlijk in niet veel jaartallenboekjes, maar het staat wel op de kalender van God. Exodus 19. Ja, dan zijn ze uitgeleid uit Egypte en nu komen ze ergens. Ja, dat is mooi. Want zo begint Exodus 19 dan in de derde maand. Na het uittrekken van de kinderen Israëls uit Egypteland op diezelfde dag. Bayom Hazeh. Toen kwamen ze met Bar Sinai. In de woestijn Sinaï. En dan komen ze bij de berg van de openbaring. God gaat zich openbaren. Dat is wat. Als dat mag gebeuren. Verlossing. En dan openbaring. Als je dat mag overkomen. Waar heb je het aan verdiend? Ja, dat heb je ook niet verdiend. Daar zie je, dit is ook enkel genade. Dat wordt je gegeven. En dan ook haast met het gevoel, kan ik dat dragen? Misschien kun je het ook niet dragen. Dat gevoel hebben de kinderen Israëls ook. Dan zeggen ze, laat Mozes maar gaan spreken met de Heere. Kun je het dragen? Maar misschien draagt dat woord jou, dat is beter. Jij draagt dat woord niet, maar dat woord dat gaat jou dragen. Van ouds is erop gewezen dat Exodus 19 op een heel unieke manier begint. Want meestal beginnen die teksten met en het geschiedde in de derde maand. Maar dat staat er niet. Dit lijkt in feite alleen maar op Genesis 1, Bereshit, in den beginnen. En nu in de derde maand. Het lijkt wel dat Exodus 19 een nieuw scheppingsverhaal wordt. Vervolg op Genesis. Op het allereerste van Genesis 1. En wat mij nu heel in het bijzonder zo heeft aangesproken, ik wil er eigenlijk twee woordjes uitlichten. Dan gaat de Heere spreken, daar bij die berg. En moet je eens kijken wat er dan staat. Derde vers. En Moshe klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg. Mozes gaat opklimmen. En de eeuwige Wajekra, Elav, Adonai, de Heere riep tot hem vanaf de berg. Het is de eerste keer dat hij naar boven moet. In totaal zal hij 6 keer gaan. 6 keer de berg op. Hij zal daar nog heel wat voetstappen zetten. Maar nu, God roept tot hem. En dan in vers 3, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken. Beet Jaakov. Dat komt verder nergens voor in de proza-boeken. Huis van Jacob. Komt in de Torah nergens voor. Komt pas weer een keer terug in Jesaja 2. Huis van Jacob. Daar wordt helemaal teruggegrepen op de oorsprong. Waar kom je vandaan? Want dat zijn ze. Beit Yaakov, huis van Jacob. Daar is het begonnen. En dan, en de kinderen Israëls verkondigen. En dan komt het. Vers 4. Gijlieden hebt gezien. Atem re'item, wat ik gedaan heb aan Egypte. Hoe ik u op vleugelen der arenden heb gedragen. Wa avi et gem elai. Nou, die drie woordjes. Ik heb u doen komen tot mij. Nou, dat zou ik eens heel speciaal willen onderstrepen, willen inlijsten, als het ware heel groot voor uw ogen willen zetten. Ik heb u doen komen tot mij. Nou, dat is het hele doel van de verlossing. Komen tot hem. God zegt, ik wil een volk bij me hebben. Zie je, dat is nou eigenlijk die drie woorden. Dat is het hele plan van het heil en van de genade. Doen komen tot mij. Meer hoef je niet te weten. Mag je de rest vergeten? Wa avi et gem elai. Benno Jacob die zegt, weet je wat dat nou is? Dat is de bruiloft. Dat is de bruidegom die zegt, nou wil ik mijn bruid bij me hebben. Want van ouds wordt ook gezegd, want dit is dan natuurlijk met Shavuot, hè, dit is met Pinksteren. Dat Shavuot, dat is de bruiloft. Daarom gaan ze dan ook de hele nacht Torah studeren met Shavuot, want dat is het toebereiden van de bruid. Dan leggen ze alle sieraden klaar en de bruidsjurk. Want die bruid die moet aangekleed worden. Ik heb u doen komen, avi. Dat is ook een heel mooi woord, want dat avi begint met een alef en het eindigt met een alef. En in het midden een beet. Een huis in het midden, een beet. En dan een alef aan het begin en een alef aan het eind. Want God is de alef. Het begint en het eindigt bij hem. Net als bij Abba begint ook en eindigt met een alef. En in het midden de beet, dat is de zoon. De vader aan het begin en de vader aan het eind. En in het midden de zoon. Er zit heel evangelie in. Het hele Johannes-evangelie. In 3 letters. Kom maar tot mij. Staat ook zo mooi in Marcus 3. Hè? Als Yeshua, als de Heer Jezus, die eerste discipelen gaat roepen, die apostelen worden. Dan staat erbij, opdat ze bij hem zouden zijn. Eli, bij mij. Dus dat is de hele roeping van Israël. Dat is de roeping van dat kind van God. Om bij hem te zijn. Meer niet, minder ook niet. Daar ligt alles in besloten. Nou, dat is heel die weg vanuit Egypte door de zee. Het is net alsof God zijn mensen aankijkt en zegt, nou, ziezo, daar ben je dan. Dat hebben we dan in ieder geval. Nog even die arendsvleugelen. Ja, dat is ook mooi. Ik heb u op arendsvleugelen gedragen. Weet je wat het bijzondere is van de arend? Dat staat ook ergens bij Rashi. Die zegt dat middeleeuwse Joodse commentaar uit Frankrijk. Die zegt, weet je wat die arend nou doet? Die draagt zijn jongen op zijn vleugelen. Dat doet alleen de arend. Want al die andere vogels, die doen hun jongen onder hun vleugels. Want als er dan gevaar komt, dan gaat dat kuikentje naar die moeder. En die moeder die klapt de vleugels dicht en weg is het kuikentje. En die rover die kijkt overal rond en die zegt, ik dacht dat ik hier toch echt zo'n klein vogeltje zag lopen. Nou, dus niet hè. Dat kleintje dat is helemaal verdwenen onder de vleugels van de moeder. Maar de arend doet het anders. Die neemt die jongen op zijn wieken. En waarom? Omdat er voor die arend nooit gevaar dreigt van bovenaf. Want er is nooit iemand die hoger vliegt dan die arend. Die gaat naar die ongekende verten en naar die onbestemde hoogten. En er is nooit een vijand die hoger is dan die adelaar. Het enige gevaar dat de arend bedreigt, dat is het gevaar van beneden. Dat is de mens. En daarom neemt hij die jongen op zijn vleugelen. Weet je wat dat betekent? Als die jager, die schutter, die jongen wil treffen, dan zegt die oude adelaar, dan moet je eerst door mij heen. Moet je eerst door mijn vleugels heen en dan kun je pas bij die jonkies komen. Voel je, dat is het. Nou, dat is precies wat de Heere God nou ook doet. Die zegt, als je bij mijn kinderen wilt komen, dan moet je eerst door mij heen. En daarom draagt hij ze op zijn vlerken. Want er is nooit iets hoger dan hij. Als het gaat om Adonai, om de eeuwige, dan kan er nooit gevaar komen van bovenaf. Want hij is de Allerhoogste, Elion. Dan kan er alleen gevaar komen van beneden. En daarom zegt hij, ik neem ze op mijn vleugelen. Moeten ze eerst door mij heen. Nou, dat is ook het kruis van Golgotha. Dan zegt Yeshua, hier ben ik dan. Ik zal mijn leven geven voor hen. En dan moeten ze eerst door mij heen. Die vijanden. Om bij mijn volk te komen. Op Arends vleugelen gedragen. En ik heb u doen komen tot mij. En dan staat er, dat is ook zo mooi, daar in die eerste verse van Exodus 19. Dan moeten ze twee dingen doen. Want dan staat er, dan zullen ze luisteren. Vers 5. Nu dan. We ata, indien gij hoort, ja hoort. Het Hebreeuws herhaalt dan het werkwoord. Naar mijn stem en mijn verbond bewaart. Ushemachtem et beriti. De Joodse uitlegger Benno Jacob die zegt zo mooi. Dit lijkt een beetje op het eind van Exodus 15. Want daar stond een hele opsomming. Luisteren naar mijn stem. Mijn inzettingen, mijn geboden, mijn verordeningen. Alleen op dit punt blijven er van die hele opsomming maar twee aspecten over. Maar twee punten. God zegt, nou ga ik het beperken. Alleen maar horen naar mijn stem en bewaren mijn verbond. Dat is alles. Horen en bewaren. Shema Israël, horen. Want Israël is het hoorvolk. Net alsof de leermeester tot de leerling zegt, nou ik zal het makkelijk maken voor je. Nou hoef je maar twee punten te onthouden. Horen en bewaren. En dat verbond was er al. Want dat was al het verbond met Abraham, met Abraham. En als je dan hoort die stem van de eeuwige. En als je dan bewaart dat verbond dat van hem uitgaat. Dan staat er nog weer iets heel bijzonders. Want dan zegt vers 5. Zo zult gij mijn eigendom zijn. Uit alle volken. Segula. Want de hele aarde behoort aan mij. Daarom begint de Torah ook met Genesis 1. Om aan te geven, heel die aarde, kol ha'aretz, heel die kosmos is van hem. En dan zegt de Heere, en nu een volk ten eigendom. En dat woord segula, ja daar is iets mee. Eigendom. Want dat woord segula, privé-eigendom is het eigenlijk. God zegt dat is helemaal speciaal, mag niemand anders aankomen. Is van mij. En dat woord segula, dat komt twee keer voor In Prediker 2 vers 8 en nog in 1 Kronieken 29. En in die twee teksten duidt het op het meest kostbare bezit van een koning. Dan is daar een koning. En die heeft natuurlijk van alles. Maar hij heeft ook, ja, je zou haar zeggen, dat zijn misschien zijn sieraden. Iets waar hij heel zuinig op is. Misschien wel iets wat hij geërfd heeft. Een erfstuk. En dat meest kostbare bezit van de koning. Andere dingen die zal hij misschien nog een keer verkopen. Of inruilen. Of als geschenk geven aan een andere vorst. Maar die koning die zegt, er zijn een paar dingen. Die doe ik nooit weg. Misschien hebt u ook wel van die, je leest dat ook wel eens in de krant. Iemand die heeft dan iets, een sieraad, een erfstuk. Of een schilderij. En dat is dat woord segula. Dat is het meest kostbare wat de koning bezit. En wat hij nooit en te nimmer van de hand doet. Dat is segula. Voel je hoe speciaal dat is? Dat is niet zomaar. Van nou ja. Ja, ik heb daar ook nog een volk rondlopen. Nee, maar dat is. Ja, of net zoiets als die. Die herder die één speciaal lammetje heeft. En dat is dan segula. Zie je hoe bijzonder dat begin van Exodus 19 is. Daar staan ze dan bij die Har Sinai. Oh, dat is wat. Historisch moment. Dat ze dit mogen meemaken. Om dan te beseffen. Wat gebeurt hier? De eeuwige gaat tot ons spreken. Ja, dan ga ik even naar Exodus 20. Die 10 woorden. Aseret Devarim. 10 woorden. Ja. De troonrede van de Allerhoogste. Benno Jacob in zijn commentaar, die zegt, weet je wat zo mooi is? God gaat nooit iets eisen voordat hij het eerst gegeven heeft. Mooi onthouden. God gaat nooit iets vragen zonder dat hij het eerst geeft. Daarom komt de Torah pas in Exodus 20, niet in Genesis 1. Vanaf Genesis 1 is God begonnen met geven, heel royaal, heel vorstelijk. De aartsvaders die kregen nooit wetten. Die kregen alleen maar beloften. God zegt, ik ga eerst beloften geven. En als ik dan mijn beloften heb uitgedeeld, dan ga ik ook nog eens vertellen wat je moet doen. God geeft alles wat hij eist. Daarom staat er ook in Psalm 119, schenk mij genadig uw Torah. God zegt, het liefste wat ik doe is geven. En af en toe vraag ik wat terug. David zegt dat ook als hij daar staat. Wij geven het u uit uw hand. Dat is mooi. Wij geven het u uit uw hand. Wat zouden we hem kunnen geven wat hij niet eerst aan ons gegeven heeft? En nu die 10 woorden. Ja, waar begint het mee? Anochi, ik ben de Heere uw God, Adonai Elohecha, die u hebt doen uitgaan uit het diensthuis Beit Avadim, uit het land Eretz Mitzrayim, uit het land Egypte. Begint met ik. Pas daarna komt gij, eerst ik. God gaat zichzelf presenteren. Je weet misschien wel, de Bijbel begint met een beet, Bereshit. Wanneer komt de Alef? Hier in Exodus 20. Eerst de beet en nu de Alef. Nu zijn er Joodse uitleggers die zeggen, er staat, toen sprak God al deze woorden. Maar wat heeft God zelf nu gezegd? Er zijn er die zeggen, ja, God sprak die 10 woorden. Er zijn er ook die zeggen, God sprak alleen het eerste woord. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte hebt uitgeleid. De proclamatie van de bevrijding. Want dat eerste woord, dat is de verlossing. Ik heb je uitgeleid. En toen zei de Heer tot Mozes, tot Moshe, en zeg jij nou de rest maar. Vertel het ze maar. Er zijn er die gaan nog een stukje verder. Die zeggen, weet je wat God zei? God zei alleen dat allereerste woord van vers 1. Ik, Anochi. 4 letters. God zei ik. En toen zei hij tot Mozes, en nou jij. Jij mag het vervolg doen. Er zijn er die gaan nog iets verder en die zeggen, God zei alleen die eerste letter van Anochi, die Alef. God zei alleen maar die Alef van Anochi. En toen mocht Mozes verder gaan. Heb je wel eens een Alef gehoord? Die Alef heeft eigenlijk geen klank. Dat is alleen maar een ademtocht. Maar dat is het geheim. Die Alef, dat is de oorsprong van alle dingen. Zoals de oude Joodse mystiek zegt, die Alef, dat is de tempel, dat is het heiligdom. Oorsprong. Vragen kan men naar een begin. Of naar een einde. Vanuit hun midden kan men zeggen, het is als bij de Sinaï. Het eerste Godswoord. En daarvan de eerste letter. En wat daaraan vooraf gaat. Reikend naar de oorsprong van al het geschapene. Adem. Adem die aanblaast. Alsof iemand zucht. Alsof iemand zucht in de woestijn. Duizend mijl verderop. Duizend mijl verderop is er iemand die de adem inhoudt. en het hoofd opheft. Menend te horen, iemand roept. Dat zuchtje. Die ingehouden adem. Dat ongehoorde. En dat verklinkend over een afstand van 1000 mijl. En dat 3 keer zo zacht. Daar nadert men de oorsprong. Al zou God alleen maar die Alef gezegd hebben. Meer hoeft niet. Eén bijna onhoorbare verzuchting. Onzegbaar, onnoembaar. Luister maar. Wie heeft de Alef gehoord? Misschien juist in deze vaak donkere tijden waarin alles steeds zwaarder wordt. Het wordt vaak steeds moeilijker voor het volk Israël, voor de volkeren, voor de kinderen Gods in zoveel landen, waar ze soms moeten zuchten onder tirannie, onder vervolging. En dan, God zegt, mijn geheim is die Alef. Eén verzuchting. Om dan die 10 woorden te horen. Die ademtocht van de overzijde, van de andere kant. En dan denk ik, dat is ook de eindtijd. Met die Alef gaat God het winnen, want die Alef is Hij zelf. Hij is het begin, Hij is het midden en Hij is het einde, zegt een oude bede uit de 6e eeuw voor Christus. Hij is het begin en Hij is ook het einde. Begint met die Alef, het zal ook eindigen met die Alef. En zalig zijn die mensen die ook vandaag willen staan bij de berg en die zeggen, spreek maar, ik wil uw stem horen, ook al zou het misschien heel zacht zijn. Voel je, God is zo anders. God gaat het ook niet winnen met geweld. De vijand komt met verdrukking en met tirannie. En wat stelt God er dan tegenover? Nog meer geweld? Nee. Dan zou het zijn wie het hardst op de tafel kan slaan met zijn vuist, die gaat het winnen. Maar God wint misschien wel met een fluistering. En dan wordt alles stil. En zalig zijn degenen die wachten en waken in de nacht van de tijden. En die de fluistering horen. Die de Alef horen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Net zoals Yeshua. Hij won ook niet met kracht en met geweld. Hij heeft gewonnen door het kruis. En aan het kruis, die verzuchting in uw handen, beveel ik mijn geest, mijn ruach. En hij legde zijn ruach, zijn adem, in de handen van de eeuwige. Alleen maar die verzuchting. Dat ene woord, het is volbracht. God wint altijd op een andere manier dan wij denken. God wint op zijn eigen wijze. En daarom is daar die Torah, dat boek. God wint door een boek. En die Torah, die is altijd weer gebleven. En die is altijd weer teruggekomen. Dat eeuwige woord. En dat woord, dat gaat door, dwars door de storm van de tijden heen. Die 10 woorden. Ja, daar zou je nog heel veel over kunnen zeggen. Hoe ver zijn we met de tijd? Dat is zo kostbaar. Want in feite kun je zeggen dat eerste van die 10 woorden, dat is, ik ben je bevrijder. En dan het tweede tot en met het 10e woord, dat is, blijf bij je bevrijder. Moet niet weer weggaan. Moet niet naar andere goden lopen. Blijf nou maar bij mij, zegt God. Want bij mij heb je het beter dan je het ergens ooit kunt vinden. Het eerste woord, ik ben je bevrijder. En dan het tweede tot en met het 10e. Blijf nou maar bij je bevrijder. Blijf nou maar bij hem. En dan zegt een prachtig lied. Daar wordt dan gesproken tot dat boek. Want dat boek van de Torah, dat is toch wel heel uniek. Onderwijzing. Boek, jij bent geleefd. Zeg ons hoe te leven. Want dat boek, de Torah, is al door heel wat tijden heen gegaan. Daarom staat er ook zo mooi in Romeinen 15, vers 3 en vers 4. De volharding en de vertroosting van de schriften. En ik lees dat altijd op een wat aparte manier. Want dat is ook de volharding van de schriften zelf. Die Torah die blijft maar volharden. Die Torah zegt, ik ga gewoon weer verder. En die vertroosting van de schriften. Die schriften die troosten zichzelf. En die zeggen, ja, het zit allemaal wel tegen. En er komt van alles tegenop. Maar weet je wat wij doen? Dan zegt Genesis tegen Exodus, we gaan gewoon nog maar weer door, hè. Onverdroten, onweerstaanbaar, niet tegen te houden. Hij, maar ook die Torah, zij gaat haar ongekende gang de eeuwen door, een wereld lang. Die Torah gaat gewoon maar weer door. En die Torah volhardt en die Torah troost zichzelf. En Deuteronomium zegt tegen Numeri, gaat het nog? Ja, zegt Numeri, want ik heet tenslotte het boek Bamidbar, het boek in de woestijn. Nou, ik zit ook al eeuwen in de woestijn en in de ballingschap, maar ik houd nog wel vol hoor. En wat er ook gebeurt, die boeken die houden het vol en die 10 woorden die zingen het uit. Boek, jij bent geleefd. Zeg ons hoe te leven. In mijn letters staat geschreven dat alleen de geest doet leven. Licht en adem is de geest. Daarom ben ik neergeschreven. Dat jij zonder angst zult leven wat je leest. Om zonder angst te mogen leven wat je leest. Om thuis te komen in het woord. Boek, jij bent geleefd. Zeg ons hoe te leven. Mozes heeft de weg gewezen. Hoor de woorden der profeet. Licht en adem zal er zijn. Als je mens wordt, zoals Jezus. Liefde als een mens aanwezig. Wijn van liefde, brood des levens. Boek, jij bent geleefd. Zeg ons hoe te leven. Wou je leven met zoveel hier op aarde? Moet je delen. Licht en adem, geld en goed. Wie maar leeft om meer te krijgen, die zal sterven aan zijn eigen overvloed. Vrouw, waar is je broer? Mens, waar is je zusje? Het meeste van een mensenleven wordt het minste opgeschreven. Hoe zij trouw zijn aan elkaar. Lijden, sterven, liefde leren. Zouden wij dat ook proberen? Werd het waar? Het meeste van een mensenleven wordt het minste opgeschreven. Ja, dat komt niet in de krant. Als daar iemand in stilte bidt voor een ander, of als daar iemand in stilte een ander verzorgt, dat haalt de voorpagina niet. Zelfs de achterbladzijde niet. Het meeste van een mensenleven wordt het minste opgeschreven. Maar het staat wel bij God. Bij hem is het bekend. Boek, jij bent geleefd. Zeg ons hoe te leven. Niemand weet hoe jij moet leven. Nergens staat dat opgeschreven. Liefde tegen liefdespijn. Vriendschap tegen duizend vrezen. Mens voor mensen. Recht en vrede. Licht en adem. Heel veel leven mag je zijn. Zo heeft God het opgeschreven. En dat staat er dan ook zo mooi. In Exodus 32 vers 16. Dat die woorden opgetekend. Garoet. Met de vinger Gods gegraveerd. En dan zeggen de rabbijnen, ja, Garoet. Maar je mag ook lezen met een E, Gerut. En dat betekent vrijheid. Gegraveerd op de tafelen. Ja, zeggen ze, je kunt ook lezen vrijheid op de tafelen. Want dat is je vrijheid. Om in die Torah te wandelen. Dat is genezing voor je ziel. Dat is die healing stream coming from above in dat prachtige lied van Larry Gatlin. Oh, dan komt dat naar je toe. Woorden als een stroom van liefde, als een stroom van genade. En al zou je alleen maar die alef horen. Alleen maar die alef. Dan weet je het weer. Al zou die alef naar je toe komen als een zucht vanuit het hart van de eeuwige, misschien over 1000 mijl. En dan wordt het inderdaad wat Psalm 119 zegt: uw inzettingen zijn mij geworden tot snarenspel in het huis van mijn vreemdelingschap. Dan zitten ze daar misschien ver van huis, in de ballingschap, aan de rivers of Babylon, de stromen van Babylon, by the rivers dark, zegt Leonard Cohen. En dan kijken ze elkaar aan en dan zeggen ze: wat hebben we nu eigenlijk nog? Nou, zegt er eentje, we hebben de alef nog. Die zucht vanuit de verte. En we hebben nog dat woord. Avi et gem elai. Ik heb u doen komen tot mij. Draag dat dan maar met je mee. Dat is genoeg. Amen.